Goedemorgen gemeente. Op deze vierde Adventszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Dubbelman uit Giezenburg zal voorgaan. Voor foto en groet zal dominee Dubbelman een overblijvensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 49, vers 1, uit de bundel Weerklank. Gij volken, overal ter wereld hoort. Dit vers is afgedrukt op de weebrief. De kerkraad wens u en jou, hier in de kerk, en ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Op dinsdag 18 december overleed te Groesbeek mevrouw Maria Bertina van Inge op de leeftijd van 97 jaar. En ze woonde Waalbandijk 95 te Ochten. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat na een rouwdienst aan huis. We gedenken hen die achterblijven in ons meeleven en voorbeden. Zullen we samen zingen? Psalm 23, vers 1. Ik herhaal Psalm 23, het eerste vers. Onze hulp en onze verwachting die is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn handen eenmaal zijn begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, onze Heere, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen Psalm 100. Psalm 100, het eerste, tweede en vierde vers. Vers 1, 2 en 4. Laten we samen naar de wet van God luisteren. Dat is niet een wet van je moet iets, anders gaat alles mis. Maar het is eigenlijk een vaderlijke onderwijzing. Zo zou je het kunnen vertalen. Het is de manier waarop je gelukkig wordt. Want God heeft het beste met ons voor. Hij is goede tieren, zongen we net. Dus het is eigenlijk een uitnodiging om een rijk leven te krijgen. God spreekt al deze woorden tegen Mozes op de berg. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. En u zult zich voor die beelden, voor die afgoden niet neerbuigen en die gaan dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God. Dat raakt mij. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen tot aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, leeg, verkeerd, oppervlakkig gebruiken. Want de Heere zal niet ons voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de rustdag dat u die heiligt, anders maakt. Apart zet. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag van de Heere uw God. En dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Maakte die anders dan die andere zes. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet moorden, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet verlangen na, begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus die vat eigenlijk alle geboden en verboden samen. In het eerste, het grote gebod, gij zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. En het tweede gebod daaraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Zingen we als antwoord van ons op deze wet van God. Psalm 95, het eerste en het vierde vers. Psalm 95, vers 1 en 4. Zullen we samen bidden? Trouwe Vader in hemel, Heer Jezus, als we denken over uw grootheid, over uw macht en uw eeuwigheid, ja, dan voelen we ons kleine mensen, zondige mensen. En dan tegelijkertijd dan beseffen we dat u ons uw verbond aanbiedt. We zongen net over uw goede tierenheid, over uw liefde en trouw. Dat is eigenlijk verbazingwekkend dat u dat wil met ons sterfelijke mensen. We danken u daarvoor en we vragen u ook vergeving voor het feit dat we niet zijn zoals we zouden moeten zijn. En we danken u ook dat u belooft dat u vanmorgen in ons midden bent. En dat u mens bent geworden, Heer Jezus. En dat u ons ook uw Heilige Geest geeft en dat die in ons hart wil komen. In ons denken, bij alles wat we doen ook vanmorgen in de dienst en in de rest van ons leven willen daarom om vragen, wilt u met uw aanwezigheid hier zijn vanmorgen in de kerkdienst? zodat het een eredienst aan u wordt. Zodat we leven voor u, zingen voor u, geloven in u, vertrouwen op u en ons leven toewijden aan u. En dat we dan zullen ervaren dat dat werkelijk vrijheid geeft en geluk. Dat we u eren en dat wij dan de vreugde ontvangen. Het is zo heel tegennatuurlijk wat we om ons heen, met wat we om ons heen horen. Daar horen we dat we vooral voor onszelf moeten leven en dat we dan vrij zijn. U zegt het is compleet andersom. Helpt u ons daarbij om u het belangrijkste te laten zijn in ons leven. En helpt u ons ook als we uit de Bijbel gaan lezen. Wilt u ons uw geest geven. En wilt u alles vergeven en wegnemen wat niet goed is. We vragen zo uw zegen voor een ieder van ons hier in de kerk. En ook bij onze, voor onze broeders en zusters die thuis met ons verbonden zijn. Uit genade in Jezus naam. Amen. We gaan samen uit de Bijbel lezen. Uit Lucas 15 gaan we lezen. En dan lezen we Lucas 15, vers 1 tot en met 7. Lucas 15, vers 1 tot en met 7. Dat is een hoofdstuk. Er staan drie hele bekende gelijkenissen in. Dat eindigt met de derde gelijkenis. En dat is de gelijkenis van de verloren zoon. Over twee zonen die eigenlijk niet beseffen hoe goed hun vader is. En dan staat er in het midden, staat er de gelijkenis van de verloren penning van de vrouw die in het huis gaat zoeken, want die is een muntje kwijt. Maar uitleggers die zeggen dat is waarschijnlijk ook een muntje van haar, van een sieraad wat ze op haar hoofd droeg. En dat kregen Joodse vrouwen als ze trouwden. Dus ze is een sieraad eigenlijk van haar huwelijkscadeau kwijt. Maar vanmorgen zullen we die andere hele bekende gelijkenis gaan lezen van het verloren schaap. Lucas 15, vers 1 tot en met 7. En ik zal me gelijk bij vertellen dat ik me een beetje opgelaten daarover voel. Omdat ik vermoed dat u daar al vele keren een preek over gehoord hebt. En u hebt misschien ook al vanaf hele jonge leeftijd die gelijkenis gehoord. En misschien ook tekeningen over gemaakt. Een tijdje geleden heb ik het zelf weer bestudeerd en toen ontdekte ik toch weer allemaal nieuwe dingen. En ik hoop dat u ook vanmorgen toch, ondanks dat het bekend is, weer nieuwe dingen zal horen. En dan niet omdat het nieuw is, maar omdat u daar hopelijk ook weer dichter naar God doorkomt. Zullen we het samen gaan lezen. Lucas 15, vers 1 tot en met 7. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Jezus om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden die mopperden onder elkaar en zeiden: deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En Jezus sprak deze gelijkenis tot hen en zei: welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u, dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Tot zover de lezing uit de Bijbel, het woord van God. Voor de preek gaan we nog een psalm zingen van een hele bekende herder, David. Hij was herder en is later koning geworden. En psalm 23 heeft hij gemaakt. Hele bekende tekst, misschien kent u het wel uit uw hoofd. We zingen het in de vertaling van Weerklank, vers 23a. De Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust. En dan zingen we voor de preek vers 1 tot en met 3. En u kunt dat vinden op de nieuwsbrief. Straks na de preek zingen we de laatste twee versen van Psalm 23 uit Weerklank. En dan ziet u dat het eigenlijk het beeld verandert. Hè? Psalm 23, denk je het gaat over een herder, maar het begint eigenlijk met een herder. En het eindigt eigenlijk met een gastheer. Iemand die eet met andere mensen en die een maaltijd gereed maakt. En waarbij we in huis mogen komen. Dus straks na de preek zingen we vers 4 en 5 van Weerklank 23a. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, heeft u het ooit meegemaakt dat er een poesje uit de boom werd gered? Dat er een poesje hoog in de boom was geklommen en dat misschien de brandweer moest komen of iemand uit de buurt met een lange ladder? En is het toen u ooit opgevallen wat er gebeurd is met dat poesje toen de brandweerman dat poesje weer op de grond had gezet? Ik denk het niet, ik heb er zelf nooit over nagedacht. Maar ja, zo'n poesje zet je neer en die gaat gewoon weer zijn eigen, ja, die leeft zijn eigen leven weer. En die gaat zijn eigen gang weer. En misschien zie je hem een paar dagen niet en dan komt hij weer eens terug. Mijn kinderen hebben ooit een keer een hond gevonden in het bos en die was verdwaald. En toen hebben we, die had een halsband om en er stond een telefoonnummer op. En toen hebben we gebeld en toen kwam de eigenaar. En die eigenaar, die hond, die was helemaal blij en die ging helemaal tegen die eigenaar opspringen. Toen ging de eigenaar weg en toen liep zo die hond gewoon weer achter die eigenaar aan. En ik had ook zelf het gevoel van, dat zal niet meer gebeuren. En nou heeft Jezus het over een schaap. En een schaap is iets compleets anders dan een poes of een hond. Dus Jezus kiest dat voorbeeld heel erg bewust. Het is trouwens een voorbeeld, we worden, in de hele Bijbel worden we ongeveer 400 keer schapen genoemd. En in het Oude Testament dan wordt God, die wordt 100 keer ongeveer een herder genoemd. Dus het is een heel bekend beeld. Het is heel bewust dat Jezus, dat de Heere God ons schapen noemt. En dat hij ons een kudde noemt. Daar kom ik zo nog op terug. Eerst moet ik even beginnen bij het begin. Waarom vertelt nou Jezus deze gelijkenis? Wat is nou eigenlijk de aanleiding ervoor? Eigenlijk legt hij uit wat een kerk is. Zou u het kunnen uitleggen? Stel dat u vanmorgen voor het eerst hier bent en u kijkt zo rond. En u vraagt zich af, wat is dit nou eigenlijk? Wat is dit nu voor een club? Of is het eigenlijk een club? Zijn wij een club? Of zijn we toch iets anders? Wat is nou een kerk? Misschien zegt u dat is de gemeenschap der heiligen of het lichaam van Christus of het volk van God. Maar ja, dan zou ik steeds vragen, maar wat is dat dan? Wat is dat dan? Wat is dat dan? Nou, de Heer Jezus die zegt eigenlijk niet, ik ga een definitie geven van wat een kerk is. Hij vertelt eigenlijk deze gelijkenis. En daarmee legt hij eigenlijk uit wat een kerk is. Nou, laten we samen lezen nog even wat de aanleiding was. Al de tollenaars, dat zijn dus mensen die belasting ophalen voor het Romeinse Rijk. En de Romeinen waren bezetters in Israël, dus die tollenaars waren echt gehaat. En ze werden daar ook rijk van en in Israël had je allemaal heel veel boeren, die moesten keihard werken. En die tollenaars, die hadden heel makkelijk geld, waren vaak ook rijk. Hele vervelende mensen in de ogen van de Israëlieten. Alle tollenaars en de zondaren. Nou, dat zijn mensen van wie overduidelijk is dat ze geen goed leven leiden. En waarvan iedereen zegt dat is een zondaar, dat is een verkeerd iemand. Nou, al de tollenaars en de zondaren nu kwamen bij Jezus om naar hem te luisteren. En dan ziet een groep mensen dat. En de fariseeën en de schriftgeleerden, die zien dat. En die mopperen en die zeggen, deze man ontvangt zondaren en eet met hen. Dat moet ik ook nog even uitleggen. Als bij ons een keer iemand komt eten, en we worden er later op aangesproken. Ze zeggen, die man was een crimineel en jij hebt met hem gegeten. Dan kunnen we nog zeggen, dat wist hij niet. Ja, dat kan ik. Ik heb een keer met hem gegeten, maar voor de rest heb ik niks met hem. Nou, in Israël was dat niet zo. Als je in Israël met iemand had, dan werd je eigenlijk een soort familie. Dan werd je aan elkaar verbonden, dan had je een relatie met elkaar. Dan kon je niet zeggen, ik ken hem eigenlijk niet. Nee, onzin, je hebt met elkaar gegeten. Dus je werd eigenlijk broeders en zusters. Nou, en nou zien schriftgeleerden, dat zijn mensen die de Bijbel goed kenden, En de fariseeën, dat waren mensen die God probeerden te dienen en allerlei wetten en regels maakten om God zo goed mogelijk te dienen. En alle mensen in het volk, die keken ook tegen die mensen op. Die zien Jezus en die hebben gehoord dat Jezus een leraar is en dat hij ook de Bijbel uitlegt. Die zien Jezus eigenlijk een gemeenschap maken, een familie creëren, een nieuwe familie met zondaren en tollenaren. En dan mopperen ze over. En ik snap het heel goed. Ik denk, als ik daar had rondgelopen, dan had ik daar ook over gemopperd. En ik denk, nou, als ik aan u zou vragen, wat is nou de kerk, hè? Wat is nou een christen? Dan denk ik dat heel veel mensen zouden zeggen, nou, een christen is iemand die in God gelooft. Daar komt het woord gelovige vandaan. En een christen is ook iemand die God wil dienen. En die twee dingen samen, die maken dat je bij de kerk hoort. Dat je erin gelooft, maar je moet er ook naar leven. En hier is Jezus, die, dat is iemand van de kerk, hij wordt ook rabbi genoemd. En die vormt een familie, een nieuwe gemeenschap, met mensen die overduidelijk niet doen wat God wil. En dan zou je kunnen afleiden, waarschijnlijk geloven ze ook niet in God, want anders zouden ze wel anders leven. En daar zijn ze boos over. Nou, dat snap ik heel goed. En ik denk dat ik ook, als ik in die tijd had rondgelopen, ook boos was geweest. Want wat Jezus doet, dat is zo uniek. Uniek voor heel de wereld. Het komt eigenlijk nergens voor. En het was ook nog nooit voorgekomen. Dat er eigenlijk slechte mensen bij God worden geroepen. Dat is ondenkbaar, nog steeds eigenlijk. Als je naar alle andere religies kijkt, is dat, ja, nou, daar ga ik straks nog wat over zeggen. En dan zegt Jezus niet tegen die farizeeën, nou, ik zal jullie nu vertellen wat een kerk is, en ik zal jullie vertellen hoe het in elkaar zit. En Jezus vertelt de gelijkenis. En dan vertelt hij dus die gelijkenis van het verloren schaap. En dan gaat hij dus uitleggen wie wij samen zijn. Dus het gaat wat minder over ons persoonlijk vanmorgen, maar het gaat eigenlijk over, wat is nou een kerk? Wat zijn wij hier in Ochten? En dan ga ik de gelijkenis voorlezen. En dan heb ik een vraag. Dan wil ik u gewoon eens of u bij uzelf kunt onderzoeken welk beeld het nu oproept. Als u zo deze gelijkenis hoort over de schaap en het verloren schaap. Wordt u er warm van? Of, nou ja, waar denkt u aan? Ik lees het voor. Dan vertelt Jezus dit, hè, tegen de fariseeën. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verloren schaap aan, net zolang totdat hij het vindt, en als hij het schaap gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En dan gaat hij naar huis en als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Wat roept het bij u op? Nou, bij mij was dat, als ik het altijd las, dan kreeg ik altijd een heel warm gevoel van. Van een herder die op zoek gaat naar het schaapje, vond ik altijd wel heel ontroerend. En dan legt hij het schaapje op zijn schouders. En ik heb daar vroeger ook heel vaak een tekening van gemaakt. En dan zag je zo de herder en die leek een beetje op de Heer Jezus met een hele mooie baard en zo'n heel lief lammetje op zijn schouders. En mijn ouders hebben thuis ook nog een schilderij en dan zie je ook de herder staan met zo'n klein lammetje op zijn schouders. Nou, ik werd er altijd heel, heel warm van. En later ontdekte ik eigenlijk dat het eigenlijk een soort belediging is, wat Jezus zegt. Dus dat het niet een heel warm verhaal is, maar dat het eigenlijk een soort belediging naar die fariseeën toe is. En dat besef was ik zelf een beetje kwijtgeraakt, want ik wist eigenlijk niet wat schapen precies waren en wat een herder is. Maar nou zijn er een aantal predikanten die vroeger schaapherder waren en die zijn later predikant geworden. Die hebben die hebben boeken geschreven over deze betekenis en wat nou een herder precies is en wat schapen precies zijn. Nou, ik lees een stukje voor over wat een schaap is. En het gaat dan over ons. En dan zegt Philip Keller, die was zelf een herder en later predikant, en dan zegt hij eigenlijk over ons of over schapen. Dan zegt hij, een schaap is een dom beest. Het heeft geen richtingsgevoel en raakt daardoor snel de weg kwijt. En zelfs wanneer je een verdwaald schaap vindt, gaat het niet uit zichzelf mee naar huis. Je moet het op zijn rug op de grond leggen, zijn poten vastbinden, over je rug gooien en mee naar huis dragen. Het is de enige manier om een verloren schaap te redden. Dus dat is het beeld als je ons als kerk wil beschrijven. Of misschien ook wel, ja, ik denk ook als mensen eigenlijk. Een schaap. En een schaap is een dom beest. Hij heeft geen richtingsgevoel. Laat zich snel afleiden. Ergens anders las ik dat als een schaap op een gegeven moment in een mooi gebied komt met allemaal gras, dan eet hij het helemaal leeg. En dan heeft hij niet het verstand om weer verder te gaan en iets anders dan op te zoeken. Hij blijft gewoon op die plek liggen en zou dan gewoon sterven nadat hij alles heeft leeggevreten. Heel merkwaardig. Maar dat is het beeld dus van ons als gemeente. Wat betekent het dan? Nou, dat we gered moeten worden. En niet één keer, maar meerdere keren. Dus soms worden mensen christen. En dan is het eerste wat je ontdekt als je christen bent, dat je zegt, nou, ik laat het oude leven achter me. En ik word nu christen en ik ga proberen God te dienen. En ik ga proberen mijn naaste lief te hebben. En ik ga me aan de 10 geboden houden. En dan is de grote schrik, als je dat probeert, dat je dat niet volhoudt. Dat je steeds jezelf tegenvalt en dat je weer zondigt. En dan zeggen mensen, nou, ik ben geen christen volgens mij. Want dan moet ik toch helemaal een ander mens worden. Ja, maar je blijft een schaap. En een schaap moet steeds gered worden. Een schaap is iets anders dan een hond of een poes. Die poes die pak je even uit die boom en die zet je weer op de grond en die gaat weer verder. Maar zo zitten wij niet in elkaar. Het is niet zo dat Jezus ons één keer even redt en dan op de grond zet en zegt, nou, dit en dat moet je doen tot ziens en dat het dan allemaal vanzelf gaat. In de kerk zeggen we worden gered door genade. En die genade hebben we heel ons leven nodig. En elke keer als we weer leven, dan zijn we net als het schapen en zeggen we, oh, dat moet ik hebben. Dat is een lekker stukje gras. En dan zien we de herder verder lopen en zeggen, nee, ik ga dat stukje gras achterna hoor. En dan willen we het pakken en dan storten we weer in de afgrond. Lopen we afgoden achterna. Dat is ook een kenmerk van schapen. Dat ze soms ook zichzelf zelfs kunnen in de afgrond kunnen werpen. Dat ze zo dom zijn om iets te pakken te kunnen krijgen. En dan komt het gekke, die schapen zijn zulke kuddedieren dat zelfs die andere schapen ook gewoon achter het schaap aangaan. Als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Nou, ook zelfs dat ze zichzelf soms in de afgrond kunnen werpen. Zo volgen schapen elkaar op een hele domme wijze als de herder er niet is. Nou, maar goed, even over na te denken. Wat is nou het christelijk geloof? Soms hoor je wel eens dat mensen zeggen, Jezus is een leraar, een goede leraar, en die vertelt hoe we moeten leven. Dat is waar, hè? Dat is zeker waar. Jezus vertelt hoe we moeten leven. Ik heb net ook de 10 geboden voorgelezen. Zo moeten we leven. Daar word je gelukkig van. Alleen, het is maar een klein gedeelte van de waarheid, hè? Want we hebben veel meer nodig. We hebben een herder nodig die ons opraapt en ons naar huis brengt. Als we alleen een leraar nodig zouden hebben, dan waren we een hond of een poes. Maar we zijn schapen. En Jezus zegt het ook zelf. Hè. Later ook gaat hij in discussies met die fariseeën en de schriftgeleerden. En die snappen er niks van. En die zijn ook boos op Jezus. En die zegt, u doet het helemaal fout. En u bent de verkeerde leraar. En dan zegt Jezus, wacht even. Jullie denken dat jullie alleen een leraar nodig hebben. In de hele Bijbel staat dat God talloze leraren gestuurd heeft. En talloze mensen en profeten heeft hij gestuurd. Die zeiden zo en zo moet je leven. En wat hebben jullie ermee gedaan? Jullie hebben ze gedood. Dat is heel diepzinnig van Jezus. Hè? Doet ons beseffen, we hebben veel meer nodig dan alleen een leraar. Tim Keller die zegt het altijd heel mooi. Hij zegt aan de ene kant, beseffen mensen niet hoe zondig ze zijn. We zijn veel zondiger en hulpelozer dan we vaak beseffen. Dat is de ene kant, dat we echt schapen zijn. Dom, geen richtingsgevoel, we lopen heel snel achter de verkeerde dingen aan. En tegelijkertijd, weten we niet hoe genadig en liefdevol God is. En hoe meer het uit elkaar ligt, de genade van God en liefde van God, des te blijer je ook wordt van het evangelie. Maar heel vaak denken we, ach, we zijn een soort hond, we zijn een soort poes. Ik doe het nog niet zo slecht. En dan hoor je dat Jezus gekomen is en dat hij je moet verlossen en dat hij aan het kruis is gegaan. En dan denk je, nou, daar word ik niet zo heel blij van, want ach, ja, ik ben toch niet zo heel zondig. Maar als je werkelijk beseft dat je een schaap bent, dan word je ook blijer met de genade. Terug naar de herder. Terug naar de gelijkenis. Vers 5. Ja, het is, ik lees het nog even voor. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En dan gaat hij terug naar huis. Weet u hoe zwaar en hoe groot zo'n schaap is? Er zijn uit die tijd zijn er standbeelden gevonden van koning David. Of eigenlijk koning David toen hij nog herder was. En hij had zo'n schaap op zijn rug. En als je dat opzoekt op internet, koning David met een schaap, dan zie je dat hij een enorm schaap op zijn rug heeft. Zo'n schaap is ongeveer 50 tot 60 kilo. Ik denk dat heel veel, ook hier vanmorgen in de kerk, zo dat gewicht hebben. Dus dat beeld van dat lammetje wat je op je schouders legt en eigenlijk zonder enige problemen door de woestijn naar huis tilt, dat klopt helemaal niet. Het is een enorm schaap. En zo'n enorm schaap, dat pak je ook niet zomaar even op. Als je zo, als je 50, 60 kilo, dat zijn 10 tot 12 grote zakken aardappels. Die pak je niet zomaar op, dat kost het je rug. Dus een hele bijzondere manier om zo'n schaap op je rug te leggen. We hoorden net dat je eerst zijn poten moet vastbinden. Zo eigenwijs is dat schaap. Niet zoals een hond dat hij gelijk weer blij is en meegaat. Nee, je moet hem vastbinden. En dan ligt het schaap daar hopeloos, hulpeloos op zijn rug. En dan komt de herder eraan. En die gaat op zijn knieën voor het schaap zitten. En dan knielt hij nog meer. Dan legt hij zijn hoofd onder het schaap. En dan rolt hij dat schaap op zijn schouders en dan als hij geknield is, dan staat hij weer op, tilt hij 50, 60 kilo en dan brengt hij dat helemaal weer naar huis toe. En dat doet hij dan 's avonds, want hij zal heel de dag in de hitte in Israël op weg geweest. En dan staat er vol verbazing, staat als je dat leest, hij legt het vol blijdschap op zijn schouders. Dat is echt heel merkwaardig. Vol blijdschap. Ten eerste dat hij het schaap gaat zoeken naar zo'n dag. Ten tweede dat hij dat schaap ook niet een schop geeft en dat hij er niet boos op is. Maar dat hij het vol blijdschap op zijn schouders legt. En dat hij het naar huis brengt. En dat hij, als hij thuis komt, vers 6, dan zegt hij tegen zijn vrienden en buren: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Je hoort Jezus alleen maar over vreugde, blijdschap. Blijdschap over dat schaap. Ziet u trouwens wat Jezus daarna zegt? Jezus zegt dan tegen die fariseeën: en ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Dus die zich eigenlijk door de herder naar huis laat dragen, die gevonden wordt, hè. Nog meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. En dat is natuurlijk ironisch, hè? Dus daarmee daagt hij eigenlijk die fariseeën uit. Hij zegt: jullie denken geen bekering nodig te hebben. Jullie denken geen herder nodig te hebben. Jullie denken geen verlossing nodig te hebben. Jullie. Even een vraag. Stel dat u fariseeën was geweest, hè? Stel dat ik erbij had gestaan. En dan had Jezus tegen mij gezegd: kijk. Wat ik nou doe met die mensen, ik eet met ze en ik ben eigenlijk allemaal verloren schapen aan het vinden en thuis te brengen bij de Vader. En dan zegt Jezus: en ik weet precies hoe het in de hemel eraan toe gaat, want de engelen zijn blij, God is blij, als een van die mensen bij mij komt. Dan had ik gevraagd, wacht even, wij zijn leraren, u bent de leraar, hoe weet u nou hoe het in de hemel aan toe gaat? Waar haalt u de arrogantie vandaan om even tegen ons te vertellen, maar ik weet hoe het in de hemel eraan toe gaat? Nou, hij weet hoe het er in de hemel aan toe gaat, omdat hij er vandaan komt. omdat hij God zelf is. En dat besef op den duur die fariseeën natuurlijk ook. Eigenlijk zegt Jezus tegen die fariseeën, weten jullie nog, hè? Jullie zingen in de synagoge, elke rustdag zingen jullie, de Heer is mijn herder. Ik ben die herder. Ik ben de herder, ik ben God zelf en ik ben mens geworden. En ik ga al mijn schapen ophalen en opzoeken. En ik eet met ze en ik neem ze op in de gemeenschap van God. Zij mogen ook bij God horen. Ik ben de herder en ik breng al die mensen, die ga ik voor op de knieën. En ik draag ze op mijn schouders terug naar het vaderhuis. En dat wil ik met jullie ook doen. Maar ja, jullie denken het niet nodig te hebben. En dat is eigenlijk waar Jezus mee bezig is. Als je er even over nadenkt. Ik vertelde net, die herder die moest op zijn knieën voor dat verloren schaap gaan zitten. Gaan knielen. En dan doet hij zijn hoofd onder dat verloren schaap. Eigenlijk doet Jezus dat ook. Hè? Hij was God. Hij was met God. Deel van de drie eenheid. Hij was bij God. Volmaakt. Buiten de tijd. Enorme rijkdom. Een en al glorie. En hij legt zijn glorie af en hij wordt mens. Hij daalt neer uit de hemel, hier op aarde. Dus hij knielen voor u, voor jou, voor mij, om ons thuis te brengen. En dan wordt het nog bijzonderder. Hè? Hij laat zich op den duur ook gevangen nemen. En dan zegt hij ook tegen zijn discipelen, die zeggen, hoe kan u zich nou gevangen laten nemen? En dan zegt Jezus, ja, ik hoef maar te knippen met mijn vingers. En dan komen er duizenden engelen om mij te redden. Maar ik doe dat, ik wil dat. Want ik wil jullie thuis brengen. En dan zien ze hem later hangen aan het kruis. En dan sterft hij. En dan neemt hij de zonde van ons op zich. Dat is het knielen van de herder voor ons, voor jou. Hij is op zoek naar jou, op zoek naar mij, op zoek naar u. En dat heeft die goede herder over voor ons. En dan zegt Jezus, als je je laat vinden, als ik jou thuis breng, dan is er feest in de hemel. En Jezus is bezig om zo een gemeenschap, zo een kerk te stichten hier op aarde. Psychologen die hebben onderzocht van, hoe krijg je nou een sterke band, hè, in een groep? En toen zeiden ze, nou, als je nou samen iets meemaakt, samen door iets heen gaat, dan wordt de band heel sterk tussen mensen. En dan wordt die band zo sterk dat de verschillen minder belangrijk worden. Nou, wij zijn de kudde, wij zijn de schapen van de Heer Jezus, van God. En welke ervaring hebben wij, wat hebben wij meegemaakt? Nou, dat we eigenlijk allemaal domme schapen zijn. Dat we allemaal geen richtingsgevoel hebben. Maar dat de schepper van de hemel en de aarde, die miljoenen sterren heeft gemaakt, naar deze kleine planeet komt, als mens, en dat gaan we met kerst vieren overmorgen, dat God mens wordt. Dat de herder waar Psalm 100 over gaat, naar ons toe komt. En geboren wordt in de stad van David, de herder. En dat hij zijn leven geeft voor ons. En dat hij in onze plaats alles doet wat wij hadden moeten doen. Dat is de ervaring die wij hebben. En elke andere religie, elke andere filosofie, die zal zeggen, kijk, je hebt goede mensen en je hebt slechte mensen. En je moet gewoon zorgen dat je steeds beter wordt. En als je nou goed genoeg bent, dan mag je bij God komen. Want bij God is het echt perfect. En christendom is precies andersom. Compleet anders dan elke andere religie of filosofie. Christendom die zegt, je hebt niet een beetje slechte mensen, niets betere mensen. Christendom zegt, we zijn allemaal domme schapen. Maar het gaat er niet om dat wij slecht zijn. Het belangrijkste is dat God goed is en die daalt neer, die wordt mens en hij brengt ons bij hem. Nou, en zo begint Jezus een gemeenschap, een kerk die de wereld nog nooit had gezien. En dat is ook echt zo, hè. De eerste kerk, als we daar binnen zouden kijken, dan zit man en vrouw bij elkaar. In één gebouw. Heel bijzonder. Rijk en arm zit bij elkaar in één gebouw. Jood en niet-Jood zit bij elkaar. Dat is uniek, hè? Want vroeger als Joden zelfs een heiden aanraakten, dan werden ze onrein. slaaf en bezitters van slaven zitten naast elkaar in de kerk. Een hele nieuwe gemeenschap ontstaat er, waarvan de mensen ernaar kijken en zeggen, wat maakt dat? Jullie zijn allemaal verschillend en toch, ja, het komt door God, door Jezus. Ik wil tenslotte nog even nadenken over wat we nou zijn als kerk. Eigenlijk drie dingen. Eerst is, hier in de kerk kan je eerlijk zijn, hoef je niet beter voor te doen dan je werkelijk bent. We zijn allemaal domme schapen. En we hebben geen richtingsgevoel en we verdwalen allemaal en we moeten ons allemaal laten redden door Jezus. En de kerk is een plek waar je dat eerlijk kan toegeven. Heerlijk. Tweede. Wij zijn dus een gemeenschap die gevormd is door Jezus. En we zijn allemaal verschillend. We hebben van nature niet een klik met elkaar. Nee, we hebben allemaal mensen met verschillende karakters, verschillende intelligentie, verschillende interesse. Maar wat wij leren hier in de kerk is dat er iets uitgaat boven onze verschillen. En dat is het evangelie. We worden aan elkaar gegeven. Jezus die brengt ons samen. En daarom zitten we hier in de kerk met allerlei mensen die we, ja, waarvan we zeggen, nou, dat is niet mijn type persoon. Nee, maar hij geeft ons aan elkaar. Dus als jij in de kerk zit of als u in de kerk zit en u denkt bij uzelf, nou, ik voel me een beetje vreemde eend in de bijt hier. Er zitten niet mensen zoals ik eigenlijk. Dan zeg ik, laten we elkaar een hand geven, want dat is per definitie zo in de kerk. We zoeken elkaar niet uit omdat we elkaar zo liggen. We zijn uitgezocht omdat Jezus ons heeft gevonden. En we hebben elkaar nodig, hoe verschillend we ook zijn. En het derde. In de kerk voel je je nooit beter dan de ander. Er zijn mensen bij wie het beter gaat, uiterlijk gezien in het leven, dan bij andere mensen. Maar de kerk is per definitie niet een gemeenschap die gebaseerd is op prestatie. Het is niet zo dat er hier mensen zijn die zijn wat slechter en er zijn mensen wat beter en er zijn mensen wat beter en die zitten dichter bij God. Nee, we zijn allemaal schapen die gered worden door God en zijn genade nodig hebben. En hoe meer we dat gaan beseffen, des te groter de rust en de vrede wordt in je leven. Nou, denkt u daar de komende week aan, als we kerst vieren, dat de herder is gekomen. En dat hij op zoek is naar jou en naar mij. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Trouwe Vader in de hemel, Heer Jezus, dank u wel dat u naar ons op zoek bent. En dank u wel dat u, Heer Jezus, gekomen bent als goede herder. En dank u wel dat u ook tegen ons zegt, ik ben de goede herder en ik zet mijn leven in voor de schapen. Ik geef mijn leven voor de schapen. En dank u wel dat u dat gedaan heeft, ook aan het kruis. En we willen ons leven aan u toewijden. En we danken dat u zo'n gemeenschap maakt, een kerk. Een gemeenschap van genade. Waar u zondaren roept, als zondaren mogen we erbij horen. Wilt u geven dat ook deze gemeente hier een ochtend is. Een gemeente is waar de band met u veel sterker is dan de verschillen die ons met elkaar doen verschillen. Wilt u geven dat de band sterker is dan de verschillen? Geeft u ook genezing en heling aan de mensen die ziek zijn? We bidden u voor hen die medisch onderzoeken en behandelingen ondergaan. We bidden u voor onze broeders en zusters met verdriet, die rouw dragen. En we bidden u met name ook vanmorgen aan de familie, denken we vanmorgen aan de familie van mevrouw Van Inge. Wilt u bij hen zijn en hen troosten, alle familie en vrienden en kennissen. We bidden u voor de gemeente hier, zegent u de kerkenraad en de predikant. Geeft u ze wijsheid, geeft u ook wijsheid aan ieder die ook werkt hier in de gemeente. We bidden u ook voor de kerk in Nederland. Zegent u de kerk, wilt u haar krachtig maken. En we bidden u ook voor de kerk wereldwijd. En speciaal voor onze broeders en zusters die vervolgd worden. Zegent u uw volk Israël, het volk waarmee u begonnen bent. En we bidden u ook voor al die plaatsen hier op aarde waar honger is, waar verdriet is, waar nood is. Wilt u uw zegen geven. En geeft u ook wijsheid aan alle mensen die invloed hebben. Alle regeringsleiders, alle mensen met verantwoordelijkheid. We dragen zo alles aan u op. In Jezus' naam. Amen. Dan zullen uw gaven worden ingezameld en zingen we als slotlied Psalm 79, het zevende vers. Psalm 79, vers 7. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer, onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.